We hadden weliswaar niets afgesproken. Maar nadat onze broeder gelezen heeft uit Romeinen hoofdstuk 6, wilde ik u meenemen naar Lucas hoofdstuk 7. Lucas hoofdstuk 7, waar we terecht zijn bij Johannes de Doper. Lucas 7, vanaf vers 18, waar staat: en de discipelen van Johannes boodschapten hem van al deze dingen. En Johannes, zekere twee van zijn discipelen tot zich geroepen hebbende, zond hen tot Jezus, zeggende: zijt gij degene die komen zou, of verwachten wij een ander? En als de mannen tot hem gekomen waren, zeiden zij: Johannes de Doper heeft ons tot u afgezonden, zeggende: zijt gij die komen zou, of verwachten wij een ander? En in dezelfde uren genas hij er velen van ziekten en kwalen en boze geesten. En vele blinden gaf hij het gezicht. En Jezus antwoordende zeide tot hen: gaat heen en boodschapt Johannes weder de dingen die gij gezien en gehoord hebt. Namelijk dat de blinden ziende worden, de kreupelen wandelen, de melaatsen gereinigd worden, de doven horen, de doden opgewekt worden, de armen het evangelie verkondigd wordt. En zalig is hij die aan mij niet zal geërgerd worden. Als nu de boden van Johannes weggegaan waren, begon hij tot de scharen van Johannes te zeggen: wat zijt gij uitgegaan in de woestijn te aanschouwen? Een riet dat van de wind gins en weder bewogen wordt? Maar wat zijt gij uitgegaan te zien? Een mens met zachte klederen bekleed? Ziet, die in heerlijke kleding en wellust zijn, die zijn in de koninklijke hoven. Maar wat zijt gij uitgegaan te zien? Een profeet? Ja, ik zeg u, ook veel meer dan een profeet. Deze is het van welke geschreven is: zie, ik zend mijn engel voor uw aangezicht, die uw weg voor u heen bereiden zal. Want ik zeg u, lieden onder die van vrouwen geboren zijn, is niemand meerder profeet dan Johannes de Doper, maar de minste in het koninkrijk Gods is meerder dan hij. En al het volk horende en de tollenaars die met de doop van Johannes gedoopt waren, rechtvaardigden God. Maar de fariseeën en de wetgeleerden hebben de raad Gods tegen zichzelf verworpen, van hem niet gedoopt zijnde. En de Heere zeide: bij wie zal ik dan de mensen van dit geslacht vergelijken? En wie zijn zij gelijk? Ze zijn gelijk aan de kinderen die op de markt zitten en elkander toeroepen en zeggen: wij hebben u op de fluit gespeeld en gij hebt niet gedanst. Wij hebben u klaagliederen gezongen en gij hebt niet geweend. Want Johannes de Doper is gekomen, nog brood etende, nog wijn drinkende. En gij zegt: hij heeft de duivel. De Zoon des Mensen is gekomen, etende en drinkende. En gij zegt: zie daar een mens die een vraat en wijnzuiper is, een vriend van tollenaren en zondaren. Doch de wijsheid is gerechtvaardigd geworden van al haar kinderen. Tot zover. En dat was een tamelijk lange uiteenzetting naar aanleiding van de vraag van of namens Johannes de Doper. Vraag die zelfs uitdrukkelijk herhaald wordt. De vraag aan de Heer Jezus: zijt gij die komen zou, of verwachten wij een ander? Ik heb al de schik over de vraag, omdat er twee vragen zijn eigenlijk. Zijt gij degene die komen zou? Ja. Of verwachten wij een ander? Ja. Maar met hetzelfde gemak kun je zeggen: zijt gij die komen, degene die komen zou? Nee. Of verwachten wij een ander? Ook niet. Het maakt niks uit, de vraag is zo niet te beantwoorden. Ik heb ook altijd een hekel aan die multiple choice vragen. Want een goede antwoord, dat lukt meestal niet. Krijg ik er dikwijls niet tussen. En dat is hier ook zo. Zijt gij degene die komen zou? Of verwachten wij een ander? Het is een vraag van Johannes de Doper. En de vraag wordt Johannes dikwijls ook kwalijk genomen. Zo van, ja, wat is dat voor een prediker die niet weet waar hij het over heeft zelf. En die dan nog moet vragen hoe het eigenlijk zit. Of er zijn er die zeggen: nou, Johannes zal wel onzeker geworden zijn, want hij had verkondigd: de koninkrijk der hemel is nabijgekomen, enzovoorts. En dan zat de man zelf in de gevangenis. En zoals we achteraf weten, hij kwam er ook niet meer uit. Wat is dat voor een onzekere man? Een riet, zegt de Heer, Een riet dat van de wind ginds en weder, heen en weer, maar dan heel ver begrijp ik, ginds en weder bewogen wordt, in vers 24. Weet de man het niet zeker? En wat moeten jullie dan eigenlijk, zegt de Heer, tot de scharen van Johannes, want zo worden ze genoemd, dus tot, laten we zeggen, aanhangers, dat is het woord dat mag gebruiken, van Johannes, wat ga je nou eigenlijk in de woestijn bekijken? Eén die het niet zeker weet? En daarom neemt de Heer het voor Johannes op en zegt, hij is een profeet, en dat is nog zwak uitgedrukt, hij is meer dan één profeet. Hij is degene over wie het Oude Testament al gesproken had, in Maleachi in elk geval, waar dan staat, zie ik zend Maleachi, mijn engel namelijk, zie ik zend mijn engel voor uw aangezicht, die uw weg voor u heen bereiden zal, enzovoorts. Waarbij de Heer Jezus dus feitelijk zegt, Johannes is niet degene die men verwachten zou, maar ik ben het wel. Zo kun je hem lezen. Hoewel er nog enige andere opties zijn. Want het punt is dat men toch een ander zou verwachten. En bovendien, want er staat ook nog in dit schriftgedeelte, het zijn anderen die die ander verwachten. Het is wat ingewikkeld. Maar per slot, u weet toch waar de vraag over gaat. De gedachte is simpelweg deze, dat de Heere Jezus, zoals hij hier optreedt, weliswaar op een of andere wijze beantwoordt aan oud-testamentische profetie. Maar daarmee is hij nog niet degene die men verwachten zou. Want dat moest hij nog worden. Begrijp je me goed wat de Heere Jezus hier deed? Staat er uitgebreid bij. In de eerste plaats was er sprake van de genezing van de dienstknecht van de hoofdman te Capernaum. Nou ja, de zoon van de koninklijke overling, zeg ik meestal. Die oost vind ik mooier, hè. De zoon van de koninklijke overling. Maar goed, in dit geval heet het dan de dienstknecht. Dat kan heel goed de zoon zijn en andersom. Van een koninklijke hoveling, dat, van de centurion. En de koninklijke hoveling kan natuurlijk met gemak de rang hebben van centurion. Dus militaire rang. Gaat heel goed. En dus vooruit dan maar de dienstknecht van de hoofdman te Capernaum, dan wel de zoon van de koninklijke hoveling. Die immers, zoals u weet, via afstandsbediening genezen wordt. In ieder geval op afstand. Het woord wordt gesproken. De man hoort het echt niet. Is een heel eind weg. Weet zelfs vermoedelijk nergens van. Maar hij wordt genezen. En daarna is er sprake van iemand die ook niks hoort, omdat hij dood is. En tot hem wordt gezegd, jongeling, ik zeg u, sta op. De jongeling uit Nain namelijk, vanaf vers 11. En hij wordt ook genezen, om zo te zeggen. Daarna wordt zelfs gezegd in vers 21, in verband met deze vraag rechtstreeks, wordt gezegd, in dezelfde uren genas hij er velen van ziekten en kwalen en boze geesten, en vele blinden gaf hij het gezicht, enzovoorts. Er is dus sprake van wat wij populair noemen wonderen en tekenen. En deze uiteenzetting hier, dat wil zeggen de vraag van Johannes de Doper en het commentaar wat de Heer Jezus geeft, staat rechtstreeks in verband met deze wonderen en tekenen. Want nadat eerst vermeld is de genezing van de dienstknecht van de hoofdman en de genezing van de jongeling te Nain, alles in Galilea, staat er in vers 18, en de discipelen van Johannes boodschapten hem van al deze dingen. En nadat Johannes hoorde van deze tekenen, laat Johannes twee van zijn personeelsleden, zal ik maar zeggen voor het gemak, twee van zijn discipelen stuurt hij om aan de Heer Jezus te vragen of hij echt degene is die men verwachten zou. Zijt gij degene die komen zou, of verwachten wij een ander? En terwijl de vraag gesteld wordt, staat er dan weer, en in dezelfde uren genas hij, enzovoorts. Zodat deze dingen in verband met elkaar staan. Aardigheid is natuurlijk dat deze wonderen, deze tekenen die de Heere Jezus deed, zo zonder meer allemaal in het Oude Testament worden aangekondigd. Ik heb niet de moeite genomen om de bijbehorende schriftplaatsen op te zoeken Maar in het Oude Testament en in het bijzonder in Jesaja wordt nogal eens melding gemaakt van dat hij blinden de ogen zou openen, dat hij kreupelen zou oprichten, dat de doven zouden horen. Wat hier net niet bij staat, is dat gevangenissen geopend zouden worden, maar het hoort in dezelfde categorie thuis. De gebondenen zouden bevrijd worden, enzovoorts. En bij gelegenheid citeert de Heer Jezus ook enige van die schriftplaatsen, of op zijn minst één van die schriftplaatsen uit Jesaja, in de synagoge van Capernaum. Ik weet niet of dat hier in Lucas staat, maar ik dacht het wel. Nou goed, het doet nou ook verder niks ter zake. Maar aangekondigd was in het Oude Testament dat iemand ooit deze tekenen zou doen. En wij zijn geneigd te zeggen, nou ja, dat zijn messiaanse profetieën, want wij weten er alles van natuurlijk, want we hebben het Nieuwe Testament gelezen. En we zeggen, dat zijn uitspraken over de Heer Jezus, want we hebben allemaal op de zondagsschool geleerd dat hij dit soort tekenen deed. En hier worden ze dus ook inderdaad vermeld. Dat is een makkie voor ons dus. Aan de andere kant, zonder deze nieuwtestamentische geschiedenis en toelichtingen, zouden wij lezend in dit soort profetieën en vooral in Jesaja ons natuurlijk af kunnen vragen, zoals de kamerling dat ook een keer deed, over wie spreekt de profeet hier eigenlijk? Wie zou dat doen? Want als gezegd wordt, zijt gij degene die komen zou, is dat ongetwijfeld de vraag daar, bent u de Messias? Aan de andere kant, er zou iemand komen die deze tekenen zou doen. Maar de vraag is, is dat de Messias die dat zou doen? En als ik het strikte antwoord moet geven, per slot, Johannes de Doper was ook niet zomaar iemand. Je mag toch aannemen dat hij wel aardig thuis was in de schriften en niet zomaar domme vragen stelt. En als ik dus het antwoord op de vraag moet geven, is het antwoord, hij is wel iemand die komen zou, volgens oud-testamentische profetieën, maar om te zeggen dat hij was degene die komen zou in het enkelvoud en dus met nadruk en hoofdletters, dan moet ik zeggen, nee, dat niet. Want degene die men zou verwachten op grond van oud-testamentische uitspraken was niet een of andere wonderdokter of wonderdoener. En ook niet iemand die de reputatie heeft van vraat en wijnzuiper en vriend van tollenaren en zondaren. Om maar eens nog maar wat te citeren uit vers 34. Want het punt is gewoon dat de Heer Jezus tijdens deze bediening, voorafgaande aan zijn lijden en dood, inderdaad niet was, nog niet was, degene die komen zou. Als je dat begrip maar smal genoeg neemt, degene die komen zou, dan is het antwoord nee. Want wie men verwachtte was de Messias, maar de Heer Jezus was dat niet. Nou ja, was dat nog niet. Kijk, wij leven daarna, zoveel eeuwen daarna, en kijken terug en zeggen, Jezus is de Messias. Jawel, maar het zou onze ogen niet sluiten voor de Bijbelse waarheid dat Jezus niet altijd de Messias geweest is, dat hij dat pas geworden is en tot als zodanig werd gesteld bij zijn opstanding uit de dood. Dat kun je dus gewoon navragen aan Petrus, om maar een betrouwbare bron te nemen, in Handelingen 2. Die zegt dat gewoon, hè. God heeft deze Jezus die gij gekruist hebt, door hem op te wekken uit de dood, want dat staat er allemaal bij, is een toespraak. God heeft deze Jezus gesteld tot Messias, tot Christus in het Grieks dan. En tot Heere, namelijk God heeft deze Jezus een naam gegeven boven alle naam enzovoorts. Maar hij moest dat dus op dit tijdstip, op het tijdstip dat hem deze vragen gesteld werden, moest hij dat nog worden. En daarom geeft de Heer niet een antwoord ja of nee. Omdat beide antwoorden, zowel ja als nee, zouden goed gerekend kunnen worden, maar je zou ze ook allebei kunnen afkeuren. Ik heb dikwijls gewezen op het eigenaardige verschijnsel dat zodra de term Christus valt, de Messias dus, hè, in het Hebreeuws dan, maar in het Grieks Christus, zodra die term de Christus valt in verband met de Heere Jezus, doet de Heer het zwijgen toe. Hij geeft soms enig commentaar, maar zegt niet ja en zegt niet nee. Het schijnt toch een bijbelspelletje te zijn. Niet ja en niet nee. En wat hij doet is dit. En hij doet er zelf het zwijgen toe. En hij geeft zijn discipelen en ieder die erbij is de opdracht om er ook het zwijgen toe te doen. Hij erkent niet. Hij ontkent ook niet. En als men erg veel moeite doet om een schriftplaats te zoeken waarin de Heer Jezus erkent dat hij de Messias is, dan is het als hem gevraagd wordt, zijt gij de Christus, terwijl hij voor zijn rechter staat. En dan zegt de Heer, gij zegt het, en dan haast men zich dat te interpreteren als ja. Maar zodra hij het een beetje anders vertaalt, dan krijg je die neiging niet meer. Zodra hij het vertaalt met dat zeg jij, gij bedoel ik dus, hè, is toch hetzelfde eigenlijk, dat zegt gij, dan zegt de Heer, doet de Heer dus precies wat hij altijd al deed, tot in zijn laatste uren aan toe. En hij laat de uitspraak voor rekening van degene die de uitspraak doet. Het is nog niet aan de orde. Hij zou het zijn, maar hij was het nog niet. Begrijp u me goed? U kent toch ook die gebeurtenis waarbij staat dat de Joden tot hem kwamen en ze probeerden hem met geweld koning te maken. Maar dat was ten onrechte. Want hij was nog niet degene die komen zou. En dus moest hij nog geen koning worden. Zoals Petrus het achteraf formuleert. Het ging om eerst het lijden dat op Christus komen zou. En daarna de heerlijkheid. En hij zegt dat uiteraard terugkijkend. Vandaar dat hij met gemak de term Christus kan gebruiken. Maar niettemin zo was het. Hij moest eerst sterven. En verzoening doen voor eigenlijk de zonden der wereld, want daar komt het feitelijk op neer. Hij zou zijn het lam gods dat de zonden der wereld weg zou nemen. Hij zou verlossing tot stand brengen, enzovoort. En daarna pas, nadat dat gebeurd zou zijn, en nadat hij bovendien dit volk zou bevrijd hebben van de wet, want onder andere daartoe was hij gekomen, Galaten 4, daarna pas zou het nieuwe verbond aanbreken, zou zijn koninkrijk opgericht worden, zou de verzonderheid van David wederhersteld worden, enzovoort. Toen was hij pas, dus bij zijn opstanding, was hij pas degene die komen zou. En dat is de inhoud van alle nieuwtestamentische prediking. Van alle prediking nadat de Heer was opgestaan. Men leest het boek Handelingen. En daarom wordt de vraag in het midden gelaten. En de Heer laat het zo. Hij zegt, nou zeg maar tegen Johannes wat je ziet. En uit wat men zag, aan tekenen die hij deed, zou men moeten besluiten dat hij in ieder geval de uitspraken van oud-testamentische profeten vervulde, die inderdaad spreken over blinden die ziende zouden worden, blinden die de ogen geopend zouden worden. De Heer las het trouwens voor in de synagoge en zei, heden is dit schriftwoord in die oren vervuld. Dus dat is wat er gebeurde. Dat wil zeggen, hij was degene over wie profeten spraken, maar of hij ook daadwerkelijk de Messias was, dat wordt inderdaad in het midden gelaten. Er wordt geen direct antwoord op gegeven. Ik moet er trouwens bij zeggen, want dat is toch een belangrijke zaak, dat wanneer wij deze profetieën in het Oude Testament, in Jesaja dus in het bijzonder, lezen over degene die gezalfd was met de Heilige Geest en die de blinden de ogen zou openen en de kreupelen zou oprichten en de gebondenen zou uitleiden uit de gevangenis enzovoort, dan komen wij denkelijk toch niet op het idee dat die uitspraken letterlijk vervuld zouden worden. Dat wil zeggen, wij komen niet op het idee dat die uitspraken letterlijk bedoeld zijn. En anders neem ik synonieme uitspraken. Een volk wat in duisternis wandelt. Hoezo een volk in duisternis? Letterlijk? Gaat het dan over een volk dat bijvoorbeeld 's nachts erop uitgaat en overdag in bed kruipt of zoiets? Een volk dat in duisternis wandelt, dat is toch niet letterlijk bedoeld? Een volk dat in duisternis wandelt zal groot licht zien. Welk licht? En we haasten ons te verklaren dat het het licht is van het evangelie der heerlijkheid van Christus, waarmee God in onze harten geschenen heeft, enzovoorts. Toch? Dat volk wat in duisternis wandelt, zal groot licht zien. Dat is niet letterlijk. En als in Jesaja staat, maak u op, wordt verlicht, want de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Dan is toch niet bedoeld dat het bijna ochtend is en dat de zon opgaat. Dat is toch overdrachtelijk bedoeld, wil toch zeggen dat het nieuwe verbond zou aanbreken. En zo wordt het ook in de Bijbel zelf verklaard in Efeze 5. Want daar staat gewoon, ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood en Christus zal over u lichten. Het wordt meteen toegepast. En daarbij denken we ook niet aan dat het gaat om letterlijk dode mensen die uit hun graf of zo zouden opstaan of iets dergelijks. Kortom, als wij lezen over blinden die ziende zouden worden en doven die we zouden horen in Jesaja, in Ezechiël enzovoorts, dan denken wij niet meteen aan letterlijk blinden en letterlijk doven en letterlijk kreupelen. Niet dat het uitgesloten wordt, maar daar denk je niet meteen aan. In het verband waarin het staat niet. En daar gaat het nou juist om, want voor zover de Heer Jezus deze profetieën vervulde, door ze op deze wijze letterlijk toe te passen, door ze letterlijk te vervullen, zijn deze wonderen die de Heer deed tekenen. Het zijn tekenen namelijk van de wijze waarop hij later dezezelfde oudtestamentische profetieën alsnog zou vervullen, maar dan in de enige echte, de goede bedoel ik, hè, de betekenis waarin ze daar ook staan. Ik hoop dat niet verder uitgelegd hoeft te worden. Lijkt me vanzelfsprekende zaak. Daarom heten het tekenen. Het zijn tekenen van toekomende dingen. Daarom zei de Heer bij gelegenheid ook, toen men zich verbaasde over zijn wonderen, hij zei, gij zult grotere dingen zien dan deze. Welke dingen dan? Wel, de geestelijke toepassing van hetzelfde. Want naar Bijbelse maatstaven in elk geval, want ja, een discussie erover wordt toch moeilijk, maar naar Bijbelse maatstaven in elk geval, het wordt veel moeilijker om mensen die geestelijk blind zijn de ogen te openen, of mensen die geestelijk doof zijn de oren te openen, want daar zijn wij op geen enkele wijze toe in staat met het beste medicijn en het beste operatief ingrijpen niet. Dat is maar waar het over gaat. Maar dat is het wonder wat in onze dagen gebeurt. En wat de Heer doet. Want hij is degene die dat doet. Nog steeds. Nou goed. Met andere woorden, de tekenen die de Heer Jezus deed, zijn tekenen van wie hij zou zijn. Ik had eerst moeten zeggen, het zijn tekenen van wat hij later zou doen. Maar daarmee zijn het tekenen van wie hij zou zijn. Maar daartoe moest toch eerst iets anders gebeuren. En dat is ook de vraag. Zijt gij degene die komen zou, of verwachten wij een andere? Het punt is namelijk dat de Heer Jezus eerst veranderd zou worden. Een ander worden, dat vind ik net te sterk uitgedrukt. Maar ja, dat is taal, dat wordt wat lastig. Maar hij zou wel degelijk veranderd worden. Hij zou namelijk sterven. Deze Jezus was niet degene die komen zou, in de smalle betekenis van het woord. Hij zou eerst sterven en daarna uit de dood opstaan. En als dat geen verandering met zich mee zou brengen, zou het ook nergens voor nodig geweest zijn. Er was dus een verandering, want in zijn opstanding werd hij de eersteling, om zo te zeggen, van een nieuwe schepping. Dat wil zeggen, hij werd zodanig opgewekt dat de dood niet meer heerst over hem, ontleend aan de preek van Paulus uit Handelingen 13, enzovoorts. Hij had eeuwig leven, toen. Bovendien werd hij van Gods wegen aangesteld tot eerstgeborene, dus tot zoon, dus tot Messias. En daarmee tot koning en hoge priester. Als dat geen verandering is, weet ik het niet meer. Want dat alles was hij daarvoor niet. Hier, tijdens zijn bediening hier op aarde, was hij de zoon des mensen. Begrijp je me goed, ik beschouw het nog altijd als de grootste, hoogste titel die een mens hier op aarde kan dragen. De erfgenaam van Adam en dus de eerstgeborene, maar dan in deze oude schepping en van deze oude mensheid enzovoorts. En hij was gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was en zeker niet om een koninkrijk op te richten. Dat is wat hij deed en dat is wat hij over zichzelf zei, tot zijn discipelen. Zoon des mens is gezonden om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. En daar bleef het bij. En daarna, dat was Lucas 19, toen dachten de discipelen, maar hij gaat toch naar Jeruzalem een koninkrijk oprichten. En de Heer hielp hen snel uit de droom met één gelijkenis, die van de ponden. Omdat zij nabij Jeruzalem waren en omdat zij dachten openbaar worden. Maar het staat allemaal nadat de Heer net gezegd had, de Zoon des mens is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Hij had zojuist gedineerd bij Zacchaeus. In Jericho, toch? Nou goed. Hij moest dus veranderd worden. En de vraag, zijt gij degene die komen zou of verwachten wij een andere, is dus helemaal niet zo'n domme vraag. Enerzijds zou je zeggen, hij is het. Oh, juist en vooral op grond van de Bijbelse profetie. Dus daar is niks mis mee. Aan de andere kant zou je toch moeten vragen, maar misschien wordt het toch iemand anders. En ook dat is correct, want hij zou veranderd worden. Per slot, dood en opstanding is namelijk verandering. Naar Bijbelse begrippen, zo wordt de term gebruikt. Hetzelfde geldt voor wedergeboorte, dat heet nou eenmaal verandering. En uiteindelijk de verlossing van ons lichaam, waarbij het sterfelijk lichaam vervangen wordt door een heerlijk lichaam, heet eveneens verandering in Filippenzen 4. Verandering, verwisseling, vervanging. Nou goed. Maar kijk wat de Heer Jezus zegt, hè. Hier staat er, in dezelfde uren genas zij er vele, vers 21. En Jezus antwoordende zeide tot hen, vers 22. Gaat heen en boodschap Johannes weder de dingen die gij gezien en gehoord hebt. Meer niet. Geen ja, geen nee. Zelfs niet voor Johannes. Zeg maar wat je gezien hebt. Dat de blinden ziende worden, de kreupelen wandelen, de melaatsen gereinigd worden, de doven horen, de doden opgewekt worden, de armen het evangelie verkondigd wordt. Dat zijn allemaal uitspraken ontleend aan Jesaja. En daarna, vers 23, want dat is het sleutelvers eigenlijk in dit stukje. Er staat, en zalig is hij die aan mij niet zal geërgerd worden. Waar slaat dat nu weer op? Ik zal het me anders voorlezen. En zalig is hij die aan mij niet zal geërgerd worden. Zodat de vraag nu is, eventueel via de omtrekkende beweging, wie wordt er dan aan hem wel geërgerd? We worden heel gemakkelijk als ik ergeren vervang door het andere woord. Dat is struikelen. Ergernis is struikeling, het is volstrekt hetzelfde. Wie zou er dan over hem struikelen? Wie zijn er gestruikeld? Het Joodse volk als zodanig. Die hebben we toch? Dat staat uitgebreid in ieder geval in Romeinen 11, lijkt me duidelijk genoeg. Maar de Heer sprak er ook al over. Over die steen des aanstoots, de rotsteen der ergernis enzovoorts. En Paulus vraagt later, hebben zij gestruikeld? Zijn zij geërgerd worden? Peter zegt, ze hebben zich aan de steen gestoten, gelijk geschreven is. 1 Petrus. Hebben zij gestruikeld, zei Paulus, opdat zij vallen zouden. Nee, maar hun struikeling, hun val, hun vermindering, Romeinen 11, is geworden tot zaligheid van de wilde olijfboom, sorry. Het is geworden tot zaligheid van de heidenen. Zalig is hij die aan mij niet zal geërgerd worden. Let op het enkelvoud. Niet zalig zijn degenen die, maar zalig is hij. Het gaat maar overeen. Zalig is hij die over mij niet zal struikelen. Wie struikelt er dan wel? Eveneens enkelvoud dan dus. Wie struikelt er dan wel over hem? Dat is makkelijk genoeg. Dat is het Joodse volk. Wie is dan degene die niet over hem struikelt en zich niet stoot aan de steen des aanstoots. Petrus zegt in 1 Petrus, gij die gelooft, u die gelooft is hij dierbaar, maar tot de ongehoorzame, de ongelovige wordt gezegd, de steen die de bouwlieden verworpen hebben enzovoorts. Het is geworden tot steen des aanstoots en rotsteen der ergernis. Dat is heel eenvoudig. De gedachte is namelijk dat dit Joodse volk over hem als volk, praten we nu over, hè? Dat het Joodse volk als volk over hem zou struikelen, zich aan hem zou stoten, zodat de vraag is, welk is dan het andere volk, dat hier zalig verklaard wordt, dat niet over hem zou struikelen? Dat weten wij allemaal, want het is gewoon, dat is Efrem dus, hè, weer. Zoals altijd. En dat is niet zo ver gezocht, want als ik vandaag gesproken zou hebben over de genezing van die dienstknecht van de centurion, die ergens verre was, maar niet meer genezen werd, dan kom ik bij precies hetzelfde verhaal terecht. En als ik bij wijze van spreken zou gesproken hebben over de jongeling Tenain, die enige geboren zoon van zijn moeder, die tot leven gewekt werd, was ik bij precies hetzelfde terechtgekomen. Kan trouwens niet missen, want wij kennen in de Bijbel nog een jongeling Tenain. Nou, van Naaien ben ik geneigd te zeggen. Een jongeling van Naaien, en we weten precies hoe hij heet. En wie hij was. Deze is weliswaar naamloos, want het gaat om die verborgen dingen, weet u wel. Maar via die andere weten we het precies. Want die andere jongeling van Naaien was ene Joshua, de zoon van Nun, dat is Naaien namelijk. En dat was de erfgenaam, de directe erfgenaam van Jozef. En via Jozef van Efraïm. Dus je komt daar toch terecht. Maar goed, daar gaat het me nou niet om. Maar als hier nu staat, zalig degene die aan mij niet zal geërgerd worden in het enkelvoud, tegenover het enkelvoud van het Joodse volk als zodanig, dat wel aan hem geërgerd zal worden, is het duidelijk genoeg. Misschien wat verder gezocht, je kunt ook veel dichterbij zoeken. Wie zijn degene die aan hem, nou vraag ik dit meervoud, wie zijn degene die niet aan hem geërgerd worden? Wel, dat zijn de blinden, de kreupelen, de melaatsen, de doven, de doden, de armen. En ik meen dat de bezeten ook genoemd werden. Oh ja, in vers 21. Dat zijn ze. Want dat is de beschrijving, inderdaad, van dat heidense volk. Doof en blind voor het woord Gods. Geen leven in zichzelf. Of zal ik even voorlezen uit Efeze 2? Of vindt u die zelf ook? Vervreemd van... het kan het ook niet helpen. Vervreemd van het burgerschap Israëls. Zonder God, zonder hoop, zonder Christus. Vreemdelingen van de verbonden der belofte enzovoort in de wereld. Over die categorie gaat het. En zo worden ze hier ook beschreven. En mocht u nog een ander schriftgedeelte willen hebben, er zijn er nogal een paar, dan nemen we die gelijkenis van, hoe heet die ook weer? Heet die van de koninklijke bruiloft of zoiets? Maar in ieder geval van een maaltijd die bereid was, waarvoor ook op voorhand mensen waren uitgenodigd. Zij hadden een convocatie ontvangen, ja, voor diner. Want ze moesten nog warm eten. Nou, goed, laten we zitten. Maar ze hadden een uitnodiging ontvangen voor de maaltijd. En op het moment dat alle dingen gereed waren, dat gezegd wordt, ziet, komt, alle dingen zijn gereed, staan in G, hè? Dat weet je. Van de zingende zusjes in de tijd. Kennen jullie die niet? Er is nog plaats in de bruiloftszaal. Komt, alle dingen zijn gereed. Dat is een ukulele. Nee. Lang geleden dan. Maar in ieder geval, alle dingen waren gereed. Wordt gezegd tot de mensen die al uitgenodigd waren. Degenen die geroepen waren, om zo te zeggen. Maar die hadden ineens van allerlei andere dingen te doen. Dus er kwam niemand opdagen. En u weet wie dat waren uiteraard. Wat ze voorstellen. Dat is het Joodse volk. Was voor hen bestemd, was voor hen gereed gemaakt. Maar ze kwamen niet. Ze hadden belangrijke zaken te doen, vooral. En wat zei degene die de maaltijd bereid had? Hij zei tot zijn personeel, ga uit De heggen en stegen was het, geloof ik. Hè? In ieder geval, ga uit. En iedere gehandicapte die je... Want je moet het tegenwoordig netjes zeggen. Iedere gehandicapte die je tegenkomt, die neem je mee en breng ze hier naar binnen. Breng ze allemaal maar binnen hier. Al die kreupelen, lammen, blinden enzovoorts. En zij vervingen de oorspronkelijke genoden. Dan heb je precies hetzelfde verhaal. En in de praktijk herkennen wij onszelf er hopelijk in. Lam, blind, kreupel, dood enzovoorts. Maar genezen. Want door hun struikeling, die van de genoden, is de zaligheid de heidenen geworden. En hier wordt het ook vermeld, want we hebben nog een verwijzing in bijna het laatste vers van deze pericoop, waar staat dat de Heer Jezus geacht werd een vriend te zijn van tollenaren en zondaren. En dat is precies waar het over gaat, want de tollenaar die is ook nogal vervreemd van het burgerschap Israëls enzovoorts. Dus een beeld van precies hetzelfde. Primair, 10 stammen van Israël en vervolgens de gemeente. Nou goed, ik ga het er verder niet over hebben. Maar het punt is dan dat gevraagd wordt, zijt gij degene die komen zou of verwachten wij een ander? En als je het heel strikt neemt, heel smal, het hoeft niet noodzakelijk. Maar als je Johannes de Doper serieus neemt in elk geval, dan moet je dus het smalle antwoord geven en zeggen, nee, hij zal het worden nog. Maar hij moet nog vervangen worden. Jezus zal de Christus worden. Jezus zal worden de Heere Jezus Christus. En aan de andere kant, de Heer doet er nog zelf een schepje bovenop en zegt feitelijk, maar dit volk moet ook nog vervangen worden, want het koninkrijk zal van hun worden weggenomen. Uit Matteüs 21. Het koninkrijk zal van hun worden weggenomen en zal gegeven worden aan een ander volk dat wel zijn vruchten, dat is uiteindelijk de gemeente dan, zou voortbrengen. En dat is dus precies hetzelfde verhaal. Niet alleen de Heer Jezus zal vervangen worden, maar het Joodse volk ook. En in plaats van dat de Joden geloofden in Jezus, werd het Efraïm, werden de 10 stammen met hun geloof in Jezus Christus. Bij voorkeur zou ik nu zeggen zoals Christus Jezus, want daar komt het op neer. En daarom beschouwen de Joden tot vandaag aan de dag Jezus als een heidense God. Met kleine letters dan natuurlijk, maar vooruit. Zo ziet men dat. Jezus is niet van de Joden, is van christenen. Van heidenen dus. Hebben zij geen boodschap aan, dat is een ander verhaal. Maar niettemin steekt het zo in elkaar. Niet alleen de Heer Jezus zelf zou verdwijnen als het ware. En daarmee de wet beëindigen. En daarmee eigenlijk, zoals Van de Kamp zei, de rabbijn, een einde maken aan het Jodendom, maar vooruit. Maar er zou een ander volk voor in de plaats komen. Dat zou komen tot aanvaarding van Jezus als de Messias. Dat is waar het om gaat. Er zullen vele andere plaatsen trouwens ook nog hier in de evangelie naar voren gebracht wordt. Daarna, dat gezegd hebbende, gaat de Heer Jezus in op Johannes de Doper. Op wie hij eigenlijk is. Zoals gezegd, hij neemt het voor hem op. En zegt, nou hij is degene over wie het Oude Testament het zo goed spreekt. Johannes de Doper zei, ik ben de stem des roepen in de woestijn. En de Heer zegt, hij is degene van wie Malachi sprak, zie ik zend mijn engel voor uw aangezicht, die uw weg voor u heen bereiden zal. En dat wegbereiden stond natuurlijk in Jesaja 40 ook. In verband met de stem des roepen in de woestijn. Maar de aardigheid is, dat nou juist Johannes de uitbeelding is van dat Jezus vervangen, veranderd zou worden. Want ik zeg altijd, en ik meen het 100%, als wij deze uitspraken uit Jesaja 40 over de stem des roepen in de woestijn en deze uitspraak uit Malachi over, zie ik zend mijn engel voor uw aangezicht heen, als we die uitspraken ter plekke lezen, dan komen wij niet op de gedachte dat het op je ene Johannes de Doper slaat. Dan komen wij tot de conclusie dat het slaat op de Heer Jezus gewoon in zijn eerste komst. En als het dan toch op Johannes de Doper slaat, dan is dat omdat Johannes de Doper die zou sterven, een uitbeelding is van de Heer Jezus die zou sterven. En zoals Johannes de Doper zou worden opgevolgd door, of werd opgevolgd door Jezus, zo zou Jezus worden opgevolgd door Christus. Zodat Johannes de Doper zelf hoogstpersoonlijk het antwoord is eigenlijk op de vraag: zijt gij degene die komen zou, of verwachten wij een ander? Men zou de vraag dus aan Johannes de Doper moeten stellen: zijt gij degene die komen zou, of verwachten wij een ander? Maar die had de man al lang beantwoord. En die had gezegd: nee, ik ben het niet, maar na mij komt een, enzovoorts. Dat was de gang van zaken. Daarom neemt de Heer het hier voor Johannes op en zegt: er is niemand meer de profeet dan Johannes de Doper. Want Johannes is niet alleen profeet, maar Johannes is hoogstpersoonlijk de uitbeelding van de Heer Jezus zelf. Die zou gedood worden. Maar vervolgens zegt de Heer: niettemin, de minste, vers 28, de minste in het koninkrijk Gods is meerder dan hij. En als ik hem met deze klemtonen lees, dan moet de uitspraak zonder meer duidelijk zijn. De minste in het koninkrijk Gods is meerder dan hij. Om de eenvoudige reden dat Johannes de Doper geacht wordt niet in het koninkrijk Gods te zijn. Waarom niet? Nou, punt 1, het koninkrijk was er nog niet. Omdat dat wachtte op de wedergeboorte, de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Dus één. En het andere antwoord is omdat Johannes de Doper zelf inderdaad ook niet wedergeboren was. Eenvoudig omdat het nog niet kon. Maar tenzij iemand wedergeboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien dan wel ingaan, zei de Heer bij andere gelegenheid tegen Nicodemus. Met andere woorden, er moest dus nog een heleboel veranderen. Daar zou ook een boel veranderen. Johannes zou opgevolgd worden door Jezus, of moet ik meteen zeggen, Jezus zou opgevolgd worden door Christus. Het Joodse volk Juda, om zo te zeggen, zou opgevolgd worden door Efraïm. En de wet, het oude verbond, zou opgevolgd worden door het nieuwe verbond der genade. Er moest nogal wat veranderen, is dus de gedachte. En daarna zegt de Heer, hij zegt eerst: de minste in het koninkrijk Gods. Maar er was nog niemand in het koninkrijk Gods, want het was er überhaupt nog niet. Nog net niet. Maar de Heer zegt: de minste in het koninkrijk Gods is meerder dan hij. En al het volk. En daarna sloeg ik er straks bij het voorlezen het woordje hem over. Ik prem dat niet. Ik laat het komen zoals het komt. Ik had het ook mee kunnen lezen, maar ik vond het zo lastig om het uit te spreken met een kleine letter aan het begin. Al het volk hem horende. De vertalers hebben hem ingevoegd, staat er helemaal niet, en hebben bovendien hem met een hoofdletter geschreven, en daardoor wordt het een hele fout, want daar gaat het helemaal niet over. Het is gewoon de Heer die nog steeds aan het woord is over Johannes de Doper en zegt: de minste in het koninkrijk is meerder dan hij. En al het volk hem, namelijk Johannes horende, inclusief de tollenaars, wie zij ook waren, rechtvaardigden God door zich met de doop van Johannes te laten dopen. Ik meen dat ik de zin zo ooit wel eens een keer in een of andere Nederlandse vertaling gelezen heb. En in de Statenvertaling: al het volk dat hoorde naar, dan wel geloofde in wat Johannes predikte, en specifiek de tollenaars, die met de doop van Johannes gedoopt waren of werden, rechtvaardigden God. Hoe rechtvaardigden zij God? Wel, door zich te laten dopen. En daarmee aanvaarden zij, met twee D's, daardoor aanvaarden zij dus het recht Gods. Want dat is de gedachte. Zij erkenden de gerechtelijke uitspraak van de hoogste rechter die er is. En dat heet rechtvaardigen. Erkennen dat het rechtvaardig is namelijk. En men liet zich dopen door, of van, maar van is heel vaak door, hè, in ons modernere Nederlands dan ineens. Door zich door Johannes te laten dopen, rechtvaardigden zij God. Dat is een heel eenvoudige verklaring voor. Door zich te laten dopen, erkent men inderdaad dat er wat veranderd moet worden. Erkent men de goddelijke uitspraak dat de natuurlijke mens het verderfelijke, de onverderfelijkheid, niet kan beërven. Of men erkent daarmee de goddelijke uitspraak dat als men niet wedergeboren is, en dat is dood en opstanding, als men niet wedergeboren is, kan men het koninkrijk Gods niet ingaan. En Johannes zei, het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. En de gedachte die erachter steekt is dat het tijd wordt om wedergeboren te worden langzamerhand. In ieder geval zodra het kan, om het koninkrijk in te gaan. Het is trouwens aardig erop te wijzen dat de Heer Jezus tot Nicodemus in dat verband niet zei, tenzij dat gij wederom geboren wordt, want zo wordt het meestal gelezen en verklaard, inclusief het verwijt wat erin door zou klinken aan het adres van Nicodemus, weet gij deze dingen niet, tenzij dat gij wederom geboren wordt. De Heer zei, werd aan hem gevraagd, aan de Heer Jezus zelf, werd door Nicodemus gevraagd, zijt gij degene die komen zo, wellicht. Wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen, want niemand kan deze tekenen doen, blinden de ogen openen, doven doen horen enzovoort, weet je wel. Niemand kan deze tekenen doen zo God met hem niet is. En toen zei de Heer, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet ingaan. En soms voor het gemak vertaal ik het naar Oud-Engels. Unless one be born again. En als je dat netjes vertaalt naar goed duidelijk Nederlands, dan is het niet eens tenzij één, wedergeboren wordt. Maar dan wordt het zelfs tenzij ik wedergeboren word. Want Engelsen, als ze klassiek Engels spreken, zeggen nooit ik, maar zeggen one. Iemand. Laat in het midden wie het is, maar je wordt geacht te weten, het gaat over hemzelf. En dat verklaart de uitspraak van de Heer ook. Tenzij iemand wederom geboren wordt, dat is niet exclusief de Heer Jezus, dat is inclusief de Heer Jezus zelf. Hij was leraar van God gekomen, maar hij was nog niet de Messias met zijn koninkrijk. Want daartoe zou hij eerst wedergeboren moeten worden. En daarover handelen dan ook volgende uitspraken in datzelfde Johannes 3. Het gaat over de verheerlijking van de Zoon des mensen tot aan de rechterhand God, zoals eens de slang in de woestijn uitbeelde, enzovoorts. Dat idee is dat. En dus, wanneer men zich laat dopen op deze wijze, dat wil zeggen door een ander, in dit geval door Johannes, maar wanneer men zich laat dopen op deze wijze, door een ander, wordt men geacht daarmee de rechtvaardigheid Gods als zodanig te erkennen. En daarover hebben we 14 dagen geleden hier gesproken. Over de rechtvaardigheid Gods. Naar aanleiding van Romeinen 3. God is rechtvaardig, ook als hij zondaren rechtvaardigt. God heeft Christus voorgesteld tot een verzoening. Tot betoning van zijn rechtvaardigheid. Staat er ook tweemaal. Tot betoning van zijn rechtvaardigheid. En de bedoeling is dat als wij komen tot geloof in de Heer Jezus Christus in onze dagen, we komen tot geloof in het woord van God, dat wij die rechtvaardigheid Gods als zodanig erkennen en aanvaarden. Belijden. Wellicht zelfs demonstreren, al is dat een wat sterke term. En men doet dat door een type van dood en opstanding inderdaad te ondergaan. En daarover las onze broeder er straks uit Romeinen 1. Want wij worden geacht gedoopt te zijn in Christus, dat wil zeggen, wij worden geacht deel te hebben aan Christus en dus met hem te zijn gestorven en begraven, maar vervolgens ook opgewekt. Opdat wij nu in nieuwheid des levens wandelen zouden. Begrijp je me goed? Dat nieuwe leven komt niet tot stand door letterlijk doop in water, maar het komt wel degelijk tot stand door onze vereenzelviging met, en dus doop in, Christus. En doop in water is daar uiteraard de uitbeelding van. En dus de hele essentie van de doop dient verder nergens toe. Ik moet u zeggen, men kan natuurlijk altijd van de doop zeggen, want dat doet de Bijbel zelf ook, dat je het kunt zien als afwassing van zonden. Maar u en ik worden ook geacht te weten dat de natuurlijke mens onmogelijk van zonde gewassen kan worden, op welke wijze dan ook. Niettemin zegt de schrift, bekeert u en laat uw zonden afwassen. Dat kan niet eens. Je kunt je zonden niet afgewassen. Dat heb ik nog eens nagevraagd aan ene Pilatus. Nee, is van latere dagen gesleten in Gallië. Vond ik wel aardig. Die is overgeplaatst van Juda naar Efraïm. Maar vooruit. En heeft volgens de legende de rest van zijn leven doorgebracht met het wassen van zijn handen. Ik kon ze niet schoon krijgen. Ik vind het een aardig verhaal. Het is ook typologie, maar mooie typologie. Die krijg je niet schoon namelijk. Je kunt niet zonder laten afwassen. En voor zover die term toch in de Bijbel staat, is de gedachte deze, dat zonden alleen kunnen worden weggedaan. Dus men kan alleen gereinigd worden van zonde door helemaal het wegnemen van de totale oude mens. En daarna opstanding uit de dood in nieuwheid des levens. Dat wil zeggen, afwassing van zonde, uitgebeeld in de doop, is wel een erg simpele voorstelling van zaken, maar niettemin een bijbelse. Maar een fundamentelere is gewoon dat de doop uitbeelding is van dood en opstanding. En de blijde boodschap, zoals die tot in onze dagen uiteraard gepredikt wordt, is de boodschap aan degene voor wie de Heer Jezus gestorven is, want het was voor allen, is de prediking van de blijde boodschap aan hen die dus in of daardoor dood zijn, dat er nieuw leven is voor een ieder die die raad Gods, Gods gerechtelijke uitspraak aanvaardt. De gerechtelijke uitspraak van Gods wegen is de ziel die zonder zal sterven. Ik lees, citeer me wat uit Ezechiël 18. De ziel die zonder zal sterven. Of gij zult de goddeloze, de onrechtvaardige verdoemen. En gij zult de rechtvaardige rechtvaardigen. Dat is goddelijke uitspraak. Dus dat is doodschuldig. Aan de andere kant is ook een goddelijke uitspraak, ook een gerechtelijke uitspraak van Gods wegen, de hoogste rechter, dat geloof gerekend wordt tot gerechtigheid. En in die volgorde toegepast heb je dood en opstanding. Dood vanwege de zonde, het enige die om eraf te komen. En geloof, opdat men op grond van geloof nieuw leven zou ontvangen. En dat is wat de doop in detail dus feitelijk uitbeeldt. Vooropgesteld dat wij onder doop zo letterlijk mogelijk verstaan onderdompeling. Alle andere vormen van doop, met het gebruik van wat minder water, zijn uit praktische omstandigheden, zal ik maar zeggen, ontwikkeld. En daarna heeft men er alsnog enige bijbelteksten bij gezocht. Kan u dat snel vertellen? Waar het gaat om besprenkeling, gaat het eigenlijk altijd over kinderen. Principieel, althans, gaat het dan over het dopen van kinderen. En dat is gebaseerd op het idee dat er eigenlijk helemaal geen nieuw verbond is. Maar dat gaat om één groot werk wat God doet van de eerste dag tot de jongste dag aan toe. En is daarmee onbijbels. En wordt het kinderdoop, dat wil zeggen dood door besprenging, wordt beschouwd als een voortzetting van de besnijdenis om een of andere reden. Wat dwaas is, want er staat nergens dat de Jood niet meer besneden zou worden. Dus ik vind het toch een beetje een raar verhaal. En er is ook geen enkele grond voor. Maar goed. En daarna is er nog een tussenvariant. Dat is die van het overgieten met water. En dat heeft men aan schriftplaatsen opgehangen, waarbij Johannes de Doper zei: ik doop je wel met water, maar na mij komt die zal je met de Heilige Geest dopen. En aangezien dopen met de Heilige Geest in de praktijk ook heet het uitgieten van mijn geest op alle vlees, vindt men het gerechtvaardigd om dan maar water uit te gieten. Maar het is natuurlijk wel bezuinigend, je hebt minder water nodig. Nou goed. Laat maar zitten. Ik zeg het maar zoals het ongeveer in elkaar steekt. Ik heb er verder niks mee voor doen, want ik lees dat zo in de Bijbel niet. Ik heb geen enkele reden om er wat anders in te lezen dan onderdompeling. Te meer nog, daar het woord bapto, dat wordt meestal niet vertaald met dopen, maar bapto vertaalt men met onderdompeling. En baptizo, in onze vertalingen vertaald met doop, heeft zelfs niet eens de betekenis van onderdompelen, slechts, maar heeft zelfs de betekenis van ondergedompeld worden, maar tegelijkertijd ook doordrenkt worden met. Eén worden met, dus zoals onze broeder er straks al zei. Zoals je een spons onder water doopt. Die wordt niet aan de buitenkant slechts nat, die wordt ervan doordrenkt. En dat staat ook allemaal in de Bijbel overigens. Nou, in 1 Korinthe 12 in elk geval. Laat maar zitten. Dus het is onderdompeling. Het is namelijk een ondergaan als het ware in de afgrond. Het dodenrijk, bij wijze van spreken. En daarna en weer daaruit opkomen. Dus opstanding uit de dood. Dat is het hele verhaal. En dat is het recht Gods. En in de doop, in werkelijkheid in de doop, rechtvaardigen wij God, verklaren wij God rechtvaardig. Door via dit type de raad Gods over ons te accepteren. Wij sluiten ons aan bij de uitspraak van de rechter die zegt, weg ermee. De zondaar zal sterven, maar ik reken geloof tot gerechtigheid enzovoort. En dat, daaruit volgt dan inderdaad opstanding. Er staat er hier met grote nadruk in de stijl van Johannes. Want eerst staat het er op de positieve manier. Namelijk al het volk dat geloofde, dat hoorde, inclusief de tollenaars, rechtvaardigde God door zich met de doop van Johannes te laten dopen. En dan in vers 30, maar de fariseeën en de wetgeleerden hebben de raad Gods, dat is het synoniem voor rechtvaardigheid Gods, maar raad Gods betekent precies hetzelfde. Namelijk, het is de uitspraak van de hoogste raad die er is. Of het is de raad van de hoogste raad, kan ook nog. Het is de uitspraak van de hoogste rechter of rechtbank. Ze hebben de raad Gods tegen zichzelf verworpen door zich door hem niet te laten dopen, is de gedachte. Want aanvaarding van het evangelie als zodanig zou op bijbelse wijze moeten gebeuren door de doop. Ik zeg altijd, als men dan toch een daad wil stellen, velen stellen daar prijs op. Een daad stellen, toch iets wat op werk lijkt, zal ik maar zeggen, hebben wij nodig voor onze gemoedsrust, hè? U weet wel, tot geloof komen gauw in een schietgebeetje ergens tussendoor. De kans is groot dat je er later zelf aan twijfelt. Was het wel genoeg? Heb ik het wel goed gedaan? Zou de Heer het gehoord hebben? Is het nou echt in orde? De evangelisten hebben erop gevonden dat ze de mensen de hand laten opsteken tijdens de uitnodiging in de samenkomst. Vind ik ook een aardige gewoonte, een hele goeie. Een daad stellen. En Billy Graham introduceerde in Nederland, komt u maar door de rijen naar voren. Het was wel een eind lopen in het Feyenoordstadion in de tijd. Maar ik zie het nog voor me, ik was erbij, ja. In 1953. Het was een eind lopen, maar niettemin, dan vergeet je het niet meer. Ik geloof dat Johan Bos erbij was in de tijd. Maar dat is een daad stellen. Maar de Bijbelse manier van een daad stellen is inderdaad, men laat zich dopen, zo gaat het nog eenmaal. Er is ook geen uitzondering op. Het is wat men later in handelingen en zelfs in de brieven nog tegenkomt en waarnaar terug verwezen wordt. Dat is de Bijbelse manier. Dat men er eventueel bang voor is of tegenop ziet en zo, dat kan ik me voorstellen. Het is per slot niet voor niks een uitbeelding van de dood en daarna opstanding. En die opstanding, dat weet je nooit zeker, weet je wel. Dood is immers die zekerheid die we alle hebben, maar opstanding, zou het echt zo wezen? Zouden ze me niet onderhouden? En dat soort dingen meer, hè? Het is iets moeilijks. U weet toch dat watervrees in werkelijkheid gewoon angst is voor de dood? Als psychologisch verschijnsel, dus. Nou goed, hoeven we het verder niet over te hebben. Maar hier wordt duidelijk gezegd hoe het in elkaar steekt, de doop. De onderdompeling namelijk is namelijk de uitbeelding van die rechtvaardigheid Gods, van de raad Gods. En daarna, wat onze broeder las uit Romeinen 6, ik kom even snel op, want ik ken hem niet helemaal uit het hoofd. Daar wordt gezegd in vers 3, weet gij niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, dat wil zeggen aan hem deel hebben. Het gaat niet eens over dopen in water, maar het is er wel een uitbeelding van uiteraard, hè. Weet gij niet dat? Dat wil zeggen, het wordt niet uitgelegd, het wordt zelfs helemaal nergens uitgelegd. Het is namelijk zo vanzelfsprekend dat het vragenderwijze gesteld kan worden. Weet gij niet dat? Bij andere gelegenheden is het oordeelt gij zelf hetgeen ik zeg. Dan komen er ook geen argumenten mee. Er valt niks aan te argumenteren. Het is zo'n eenvoudig, duidelijk beeld. Weet gij niet dat zoveel als wij ondergegaan zijn in Christus, aan hem deel hebben gekregen, één plant met hem zijn geworden. Vers 5. Weet gij niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn, en in zijn begrafenis en in zijn opstanding, want dat is de gedachte, opdat halverwege vers 4, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is. Prachtige formulering. Want als ik moest kiezen, had ik ook de naam Christus ingevuld. En geen andere. Hoewel het best had kunnen staan Jezus. Maar het gaat erom dat hij werd opgewekt in zijn hoedanigheid van Christus. Zo werd hij de Christus namelijk. Opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot heerlijkheid en zelfs tot betoning van rechtvaardigheid. Hè? Tot heerlijkheid des vaders, alzo ook wij de vader zouden verheerlijken. Dan wel, alzo ook wij in nieuwheid des levens. Niet een veranderd leven, niet een gemodificeerd leven, niet een gereinigd leven, niet een verbeterd leven, maar in nieuwheid des levens wandelen zouden. Niet de verbeterde oude mens. Dat is het evangelie van Satan, zei Philip Mauro in de tijd. Dat is het evangelie van de duivel. De verbetering van het ik door het ik. Slang in de Hof verkondigde dat. De verbetering van het ik door het ik. Nee, dat is een jaar of 80 geleden of zo. De man dat schreef. Maar het is nog steeds een heel populaire boodschap. Altijd gebleven. Het is de kern van alle religie, waar ook ter wereld en onder welke naam ook. De verbetering van het zelf door het zelf. Nou goed. Maar het is niet wat de schrift leert. De schrift leert dat het zelf moet weggedaan worden. En dat er ander zelf voor in de plaats moet komen. Zodat men kan zeggen, ik leef, maar niet meer ik. Dat is wat lastig, maar ik leef, maar niet meer ik. Christus leeft in mij. Of het leven is mij Christus. Dat is in ieder geval de bedoeling. En zo staat het hier ook. Opdat gelijkerwijs Christus uit de dood opgewekt is tot heerlijkheid des vaders, opdat hij sindsdien en voor altijd de vader zou verheerlijken, alzo ook wij sindsdien en voor altijd in dat nieuwe leven zouden wandelen en daarmee in de goede werken welke God voorbereid heeft. Met een snelle sprong naar Efeze 1. Want, toelichting, indien wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking zijns doods, zo zullen wij ook één plant met hem zijn in de gelijkmaking zijner opstanding. Wetende dat de oude mens met hem gekruist is, der wereld en der wet en der zonde. Wetende dat onze oude mens met hem gekruist is, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden. En met opzet zeg ik, de oude mens is gekruist, gedood enzovoorts, der wet en der zonde enzovoorts en der wereld, want zo staat het bij andere gelegenheden. Maar de aardigheid is dat in de rest van dit hoofdstuk, ik realiseerde me niet eens toen ik er naartoe ging, maar dat in de rest van het hoofdstuk gezegd wordt wat we nou verder met ons leven zouden doen. Ja, in die wij des levens wandelen. Tot heerlijkheid des vaders wandelen. Maar in de rest van het hoofdstuk staat, opdat wij de gerechtigheid zouden dienen. En onze leden zouden stellen tot gereedschappen, wapenen, instrumenten der gerechtigheid. Wij zouden de gerechtigheid dienen. En eerlijk gezegd, ik wil niet vervelend doen, maar eerlijk gezegd, de eerste daad, de eerste goede werk, de eerste daad die wij als kinderen Gods zouden doen tot heerlijkheid des vaders en in dienst van de gerechtigheid is uiteraard God rechtvaardigen. En op de voorgeschreven wijze uiteraard. Begrijp je me goed? Wij zouden wandelen in goede werken welke God voorbereid heeft, niet wij. Dus ook niet naar eigen inzicht, niet in een zelfgemaakte godsdienst, omdat het misschien praktischer is, maar inderdaad op de voorgeschreven wijze. Begrijp je me goed, ieder die tegen mij zegt, nou ja, je wordt toch een kind van God door geloof en heeft de water van de doop kan er toch niks aan toedoen of afdoen, ben ik geneigd altijd te zeggen, dat is ook zo. Het hoeft voor mij ook niet, echt niet. Maar als ik het in de Bijbelse context bezie, dan kom ik toch nooit anders uit, hoe graag ik het wellicht ook zou willen. Ik heb het heus wel geprobeerd, achteraf. Hè? Maar ik kom nooit anders uit dan dat het eerste werk wat iemand zou doen, als hij tot geloof komt, dan wel nadat hij tot geloof komt, is zich te laten dopen. Op voorgeschreven wijze en in afhankelijkheid van iemand anders, want iemand anders doopt, zich onderwerpen aan, leidzaam worden, want dat is het eigenlijk, hè? Geef leidzaamheid voor nodig, dus kenmerken voor de dienst aan de Heer en aan de gerechtigheid, en zich inderdaad overgeven aan de doop als zodanig. Ik denk dat het zo zit. En ik heb zelfs, ik weet niet of het altijd zo is, maar zelfs in het algemeen heb ik het, ik heb sowieso het idee uit de Bijbel enerzijds en uit wat ik om me heen gezien heb en in laatste instantie ook in wat ik bij mezelf gezien heb, is dat het in het algemeen toch zo is dat onze levens niet door ons worden ingericht en wij kiezen niet wat wij zouden doen. Het is in het algemeen zo, waar het belangrijke punten betreft, dat de Heer ons voor een keus stelt. Nou ja, of de duivel, dat maakt mij niks uit, maar het gaat erom dat we voor de Heer de goede keus maken. Zie? En ik heb ook, en wat ik erover zeggen wil is dit, dat zolang die goede keus niet gemaakt wordt, gewoonlijk, maar ik zeg het op mijn gezag, dus dat kan je gewoon het raam uitgooien, maar dat het gewoonlijk dan zo is dat zolang wij die goede keuze niet maken, ons geestelijk leven gewoon domweg stilstaat. Omdat er geen andere stap te doen is. Dan kun je wel heen en weer gaan lopen, maar daar kom je niet verder mee. Het is altijd een kwestie van, op het moment dat wij weten wat wij zouden moeten doen, moeten wij dat ook doen. En daar komt dus de verplichting. Niet omdat de schrift verplicht oplegt, maar gewoon omdat wij ons zouden realiseren dat de Heer een werk aan ons en in ons wil doen. En daarvoor hebben wij leidzaamheid voor nodig. Daarvoor is het nodig dat wij het accepteren en dan maar de consequenties trekken. Ik hoorde laatst iemand zeggen, ik heb nou wat vrij, ik heb niet meer zoveel te doen, mijn baan is weg, mijn bedrijf is weg, enzovoort. En nou heb ik wat meer vrij, dan kom ik voortaan elke keer naar de, naar de Bijbelstudie, of Bijbelstudiedag of zo. Nou, volgende Bijbelstudiedag, ja, maar dat kan niet, want dan heb ik, toevalligerwijze heb ik dan, dan hang je dus. Toch? Heb je net gezegd, nou, eindelijk ben ik af. Nou kan ik eindelijk, wat ik graag altijd al wilde, naar de Bijbelstudies en de eerstvolgende, dat het dan zou kunnen. Ja, dat kan, dat is net een uitzondering, dat kan nou helaas niet. Dan zit je verkeerd. Ik denk toch dat je dan moet. Als je zoiets voorgenomen hebt, tegenover de Heer ook, enzovoorts, dat je doel was, dan zul je je agenda anders moeten invullen. Domweg. Zo werkt zoiets. En zo is het ook met deze dingen. Niet dat de Bijbel nadruk legt op de doop, want dat is echt niet zo. Ik ben zeker ook geen baptist, of om, daar draait het allemaal om. Integendeel. Maar het is een volstrekte Bijbelse aangelegenheid dat men zich overgeeft aan iemand anders die zijn werk aan ons zou doen. En het eerste werk stelt niks voor, want het is alleen maar symboliek. Maakt verder niks uit. Heeft geen praktische consequentie als zodanig. Het is zelfs niet een zaak gericht op publiek, heeft men ervan willen maken en zegt, nou ja, het is een getuigenis voor de aanwezigen. Dan zeggen ze, ja, het is een getuigenis voor de aanwezigen, maar het kan heel goed zonder dat er aanwezigen zijn. Je moet alleen water hebben. Zei de kamerling, en hij had gelijk. Je hebt alleen water nodig en iemand die doopt. En dat is het dan. Meer is niet nodig, want het is niet iets in de richting van de mens. Het heeft ook geen oorzakelijke functie in ons geestelijk leven of wat dan ook. Maar het is wel degelijk zo dat het voor ons als gelovigen op onze weg ligt en van Gods wegen gevraagd wordt. Petrus zegt het nog anders. Petrus zegt, het is niet eens een vraag van God. Het is een vraag van een goed geweten tot God. Het is, nou, ik ga het vers nou niet meer uitleggen, het duurt me nou te lang. Maar het is eigenlijk zo, hij zegt, het is de normale, ik zeg het nu met andere woorden, want de vertaling is een beetje ongelukkig. Hij zegt, de doop, dat is het antwoord van een goed en dus een gereinigd geweten aan God. Dat wil zeggen, als onze gewetens echt gereinigd zijn, door de Heer Jezus Christus, en door geloof dus, dan is het dat wat men zou willen, eigenlijk. Kijk, als je de doop niet kent, dan valt er ook niks te willen. Maar als je er wat van weet, dan, uit de Bijbel, dan zou dat de eerste wens moeten zijn. Ongeacht alle bezwaren die we tegen kunnen inbrengen. Want punt 1, Bijbelse bezwaren zijn er überhaupt niet. Ik zeg het met volle overtuiging. Begrijp je me goed? Ik heb net ook gezegd, het kan best zijn dat er ooit iemand gedoopt heeft door besprenkeling of door begieting, eenvoudig bij gebrek aan water wellicht. Dat zou best kunnen. Dat als iemand zegt, dat moet zo geweest zijn, dan zeg ik, dat kan wel. Hoe doop je eigenlijk in de woestijn waar nauwelijks water is? Dus dat er met wat minder water ging, zou best kunnen, maar de normale wijze is in de Bijbel onderdompeling. We zouden daar geen uitvluchten bij bedenken. Zo zit het gewoon. Er is verder dus inderdaad geen enkel bezwaar tegen, want alle bezwaren die er zijn, komen uit traditie, christelijke traditie, of uit familie, uit de samenleving, of waaruit dan maar. Maar wij als kinderen Gods worden geacht te gaan uit ons maatschap, uit ons vaders huis enzovoort, en worden geacht ons te onderwerpen aan de Heer. En ik denk wel eens, ik zeg niet dat het voor u zo geldt, maar ik denk wel eens, ja kijk, als je nou zo'n eenvoudig iets als je laat dopen, dus één keer ben je er vanaf, ondanks je waterfles, moet toch een keer kunnen, toch? Als je dat nog niet eens kunt, voor de Heer, puur voor de Heer, voor niemand anders, alleen voor de Heer, als je dat niet kunt, wat kun je dan wel voor de Heer? Het is de normale consequentie, bedoel ik. Zo zijn er meer uitspraken. Men zou geloven en zich laten dopen. Ik trek alleen niet de verkeerde conclusie en zeg, wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Zo van, je moet geloven en gedoopt zijn, je moet een beide voorwaarden voldoen. Ik geloof niet dat het zo is, omdat daar te veel andere schriftplaatsen tegenspreken. Maar de gedachte is gewoon dat als men tot geloof komt, doet men dat door zich te laten dopen. En als het op het moment zelf niet kan, dan zo snel mogelijk. Dat is net een normale, volstrekt normale Bijbelse gang van zaken. En alle andere dingen zijn alleen maar excuses die eigenlijk niet eerlijk zijn. Omdat ze niet voortkomen uit het schrift zelf. Bijbels is er niet het minste bezwaar tegen. Integendeel, Bijbels is het zelfs van het allergrootste belang eigenlijk. Omdat doop rechtstreeks gericht is op de Heer zelf. Het is het antwoord wat we aan hem geven door een daad te stellen. Het is een antwoord op de daad die hij gesteld heeft ter wille van ons. Daar gaat het om. En de Heer Jezus zelf onderging de echte doop. Hij noemt het ook zo. Zijn dood en opstanding namelijk. Hij spreekt daarover als over zijn doop. Toch? Hij onderging de echte doop. Wij een afbeelding daarvan in water. En daarmee accepteren wij deze raad Gods. En ik kan niet nalaten te zeggen dat zelfs de Heer Jezus de doop onderging. Hoewel er excuses genoeg te bedenken zijn waarom hij niet zou moeten gedoopt worden. En toch gebeurde het. En wat zei hij tegen Johannes toen de discussie ontstond? Vermoedelijk een heleboel, maar er staat maar één zin. Er staat, alzo betaamt het ons al de raad Gods te vervullen. Daar heb je nog zo'n uitdrukking, net als hier. Men verwerpt de raad Gods door zich niet te laten dopen. Men accepteert de rechtvaardigheid Gods door zich te laten dopen. En dat deed de Heer Jezus ook, want hij was nog niet degene die komen zou. Hij moest nog gedoopt worden. Maar dan met de echte doop waarvan hij sprak, enzovoorts. En zijn doop in water was net zo goed daar de uitbeelding van. En zijn doop in water was net zo goed de daad die hij stelde aan het begin van zijn officiële Bijbelse loopbaan als knecht des Heren in dienst van God. En ons leven, als het goed is, in dienst van de Heer zal beginnen met die allereerste daad. Dat is het ideaal. In de praktijk werkt het soms niet zo. Maar dat is het Bijbels ideaal. Het zal beginnen officieel met deze daad. En ik ken iemand die zegt, nou ja, ik ben al zo lang geleden begonnen de Heer te dienen. Ik vind het nou niet meer nodig om me alsnog na enige tientallen jaren te laten dopen. Dan zeg ik, nou, als je dat vindt dat het niet meer hoeft nu, dan doe je dat toch niet meer. Maar ik durf met zo'n verhaal, stel dat het mij betrof, ik was 11 toen ik gedoopt werd, maar goed. Maar stel dat het mij betrof, ik zou met zo'n verhaal bij de Heer niet aan durven komen. En hij vraagt mij, waarom ben je niet gedoopt? En dan zeg ik, ach Heer, ik was al zoveel jaren uw kind enzovoort. En toen dacht ik dat het niet meer hoefde. Ik vind het toch wel een beetje, hè? Het zou voor mij persoonlijk een veel te slap excuus zijn. Zo zit het eigenlijk. En daarna nog iets. Als er één daad is die de Heer werkelijk van ons verwacht, op Bijbelse grond, kan het alleen maar deze zijn. Ik zou niet weten wat anders. Voor de rest krijgen we aanbevelingen om ons leven in te richten, om de gerechtigheid te dienen. Hoe je dat moet doen, staat er niet bij hoor. En het algemeen staat, er moet ongeveer dit en dat, en goed doen aan allen, de huisgenoten des geloofs, en de zwakken in het geloof aannemen, en wat was het ook nog meer allemaal, hè? Elkander dienen door de liefde. Maar welke daden daarbij horen, weten we niet. Maar er is één daad die ik in de Bijbel zo kan aanwijzen, die wij als kinderen God zouden doen in de dienst van de Heer, en dat is deze, de enige. Dat denk ik, ja. Daad van gehoorzaamheid. Ik zou liever zeggen van geloof. Maar dat is hetzelfde. Goed, maar dat is dus waar het om gaat. Nou goed. Daarna lees ik al het laatste vers van deze pericoop. Vers 35. Waar staat, doch de wijsheid Gods is gerechtvaardigd geworden, dan wel wordt nog steeds gerechtvaardigd, want dat, zo kun je hem ook vertalen. De wijsheid, dat is de wijsheid Gods, is maar één wijsheid immers. Dat is Christus die ons geworden is, wijsheid van God. Maar de wijsheid is gerechtvaardigd geworden en daarmee wettig erkend, want dat is wat rechtvaardig is immers, door al haar kinderen. Die kinderen zijn uiteraard degene die wijsheid aanvaard hebben. Degene die wijsheid aanvaarden, erkennen dat die wijsheid Gods volkomen in overeenstemming is met het recht en dus met het recht Gods. Daar gaat het om. Men zou God rechtvaardigen. In ons praktische leven begint, als voor elk kind van God, begint het naar Bijbelse maatstaven inderdaad door deze daad te stellen. God, wij zullen de Heer danken. Wij danken u trouwe hemelse Vader dat wij ook deze middag bij elkaar mochten zijn en uw woord mochten openen. En opnieuw mochten stilstaan bij uw rechtvaardigheid. Een rechtvaardigheid die u betoond hebt toen u Christus Jezus hebt voorgesteld tot een verzoening. En wij danken u Vader dat recht Gods vastgelegd is, niet alleen in uw woord, maar ook in de heilsgeschiedenis. En dat het daarom een wettige, rechtvaardige grond is voor onze zaligheid. Een zaligheid waaraan wij deel hebben gekregen in Christus. We danken u dat we aan hem hebben deel gekregen. En daarmee deel hebben gekregen aan zijn dood en opstanding. Zodat inderdaad het recht Gods aan ons zijn loop gehad heeft. Dat de oude mens veroordeeld is geworden in het vlees. En dat wij nieuwe schepselen zijn geworden in Christus door zijn opstanding uit de dood. Wij danken u dan dat u ons hebt wedergeboren tot die levende hoop door de opstanding van Christus. Wij danken u dat wij met onze levens en zelfs nog in dit oude lichaam u kunnen dienen en daarmee uw gerechtigheid kunnen dienen. Dat we onze leden kunnen en mogen stellen tot wapenen der gerechtigheid en daarmee als God de welbehagelijk offer. We danken u voor het voorrecht zeker te mogen zijn van al deze dingen die u tot stand gebracht hebt in onze eiland zelf. Die inderdaad de dood heeft teniet gedaan en leven en onverderfelijkheid aan het licht heeft gebracht. We danken u dan dat we als uw kinderen kunnen mogen wandelen in die goede werken die u voorbereid hebt. Omdat we zouden wandelen tot eer van u, onze schepper. Maar in het bijzonder tot eer en heerlijkheid van u, onze verlasser. Wees u dan ons nabij, Vader, met uw genade. Bevestigt u uw woord aan onze harten, opdat we gebouwd mogen worden in het geloof. Mogen toenemen in kennis en in gemeenschap met u en uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen.